Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar het verhaal van Piet Mars, een van de founders van softwarebedrijf AFAS en initiatiefnemer van de AFAS Foundation. Ik zit hier in de studio van AFAS op hun campus in Leusden. En AFAS werd in 1996 opgericht door Piet Mars en Tom van der Veld. Vorig jaar draaide AFAS 250 miljoen omzet en ze boekten een resultaat van ruim 90 miljoen euro. Maar we gaan het vandaag niet hebben over het succes van AFAS, want daar is al heel veel over gezegd. En Piet Mars wil het ook juist heel graag hebben over wat hij leerde van zijn ondernemersreis. En hij schreef daar recent een boek over. En dat boek heet Bespiegelingen van een entrepreneur, waarin Piet Mars 10 grote lessen, je zou kunnen zeggen de 10 geboden van ondernemersgroei, neerzet. En we gaan een aantal van die lessen er vandaag uitpakken. En Piet heeft dat boek geschreven niet om het op grote schaal te verspreiden. Het is ook niet te koop, maar we gaan het er vandaag over hebben. Dus ik zou zeggen, ga goed luisteren naar kennis die anders niet beschikbaar komt. We gaan het bijvoorbeeld hebben over, waar droom je nou eigenlijk van? Hoe kun je eenvoud aanbrengen in je bedrijf? Hoe zorg je dat het ook leuk is? En hoe kun je ethisch ondernemen?
Hoogste tijd om het gesprek in te duiken. Van harte welkom bij de podcast, Piet.
Ja, leuk om je vandaag hier te ontmoeten en om samen dit gesprek te voeren.
Voor de kennis en ideeën van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Gooi voor.
AFAS is een fantastisch bedrijf. Het is iets wat me nog steeds iedere dag bezighoudt. Ik zit niet meer in de operatie. Die lijn ligt bij de directie, bij Bas en bij Arnold en met zijn team. Dat gaat heel erg goed. Ik zit momenteel in de Raad van Commissarissen. Ik ben daar voorzitter van. Ook een hele leuke rol. En ik hou me met name bezig met de AFAS Foundation, maar ook met de familiestichting.
Ja. En voor we het boek induiken, vraag ik ook altijd mijn gasten om nog iets meer over zichzelf te vertellen. Zou je ons eens willen voorstellen aan de kleine Piet?
Nou, ik ben 68 jaar, maar ik ben vanaf mijn 30 zelfstandig ondernemer. Ik ben na een periode in de retail, moet je denken aan Albert Heijn, aan Schuitema, ben ik voor mezelf begonnen met een collega. Heb het accountskantoor Mazzoek opgezet, een zeer succesvol bedrijf. Daar ben ik in 2000 uitgestapt en ben ik me 100% met AFAS ook gaan bezighouden. En ja, AFAS is vanaf het begin natuurlijk een bedrijf geweest waar enorm geknokt is om een bepaalde marktpositie te krijgen. Dat is niet makkelijk gegaan, want niemand zit op je te wachten. Maar uiteindelijk is het gelukt en wij zijn momenteel in Nederland denk ik een hele belangrijke speler als het gaat om geïntegreerde software om alle bedrijfsprocessen aan te sturen. Persoonlijk ben ik een blije eikel die met enthousiasme in het leven staat. We hebben 4 kinderen, 11 kleinkinderen. Ik ben ook iemand die heel actief bezig is nog steeds in allerlei stichtingen. Denk aan de stichting Kerk 2030, kerkelijk betrokken. Maar denk ook aan een stichting die een golfbaan exploiteert. Ik sta nog steeds midden in het leven en ik hoop daar voorlopig ook nog mee door te gaan.
Ja. En als je naar je eigen talenten kijkt, welke komen dan vooral bij je vader vandaan en welke komen bij je moeder vandaan?
Ja, mijn moeder was iemand die erg ging voor duidelijkheid, voor richting, voor principes. En mijn vader was een man die liefdevol leiding kon geven. Ik denk dat ik van beide wat heb geërfd. Het doordouwen, het ondernemersgevoel komt bij mijn moeder vandaan. Maar mijn karakter om mensen te verbinden, om mensen richting te geven, dat komt bij mijn vader vandaan.
Ja, mijn vader die heeft met jou opgetrokken destijds in de kerk, in het kerkelijk werk. Ik ben benieuwd hoe je de kerk ziet veranderen. Want er wordt heel vaak gezegd, de kerk loopt leeg. En dus misschien even een zijspoortje, omdat het vooral over het geloof gaat. Maar tijden veranderen, het geloof, verandert dat ook? Of verandert dat Nou, nee, of zien, hoe werkt dat?
In de periode dat ik opgegroeid ben, hè, zeg maar, de periode ook van mijn ouders, was het geloven toch vaak een zaak van heel veel regels. Heel veel structuur. Ik denk dat we in een tijd terecht zijn gekomen dat het veel meer gaat om, wat doet geloof met jou in je leven? Hoe bereik je het hart van mensen? Welke keuzes maak je in je leven? Dus ik heb heel veel respect zoals mijn ouders me opgevoed hebben. Heel veel respect voor hoe het in die tijd ging. Alleen ik heb ook wel gezien dat de manier waarop bijvoorbeeld met belijdenissen werd omgegaan, met regels werd omgegaan, die hebben ook iets vernauwends, iets benauwds opgebracht waar we afstand van genomen hebben. En het gaat nu toch wel meer om, wie ben jij? Hoe zijn jij van God? Hoe ga jij met principes om? Hoe wil jij je naasten dienen? Ik heb overigens met je vader ook wel discussie over gehad. Ik heb met je vader altijd heel goed kunnen praten. Ik heb heel veel respect voor hem, maar ja, als het gaat om bijvoorbeeld de periode Synode Harderwijk, waar we elkaar tegenkwamen, dat hebben we ook al tegenover elkaar gestaan. Hè? Je vader wilde heel graag toentertijd de nieuwe kerkorde erdoor hebben. Ik had daar mijn bedenkingen tegen, omdat die kerkorde geen oog had voor nieuwe generaties. En het gekke is, we staan nu 10 jaar verder en die kerkorde die gaat de schedder in. En daar kun je van alles van vinden. Ik denk dat dat ook goed is. We moeten niet uitgaan van de regel, maar we moeten uitgaan van, wat betekent Christus voor jou in je leven? En hoe ga je dat iedere dag in je leven ook vormgeven?
Ja. Wat hebben geloof en ondernemerschap met elkaar te maken, volgens jou?
Nou, in de kern niks. Het heeft meer te maken van, wie ben je als mens? Ik heb in de avonds geleerd om met mensen van allerlei plumages samen te werken. Ik had vanmorgen een gesprek met onze productdirecteur, die is moslim. Daar kan ik fantastisch mee overweg. Kan ik ook over principes praten. Maar Bas, die is atheïst, denk ik. Daar kan ik ook geweldig mee overweg. En we maken allebei dezelfde keuzes. Namelijk recht doen, eerlijk zijn, open zijn, de ander centraal zetten, niet jezelf centraal zetten. En liefdevol vanuit duidelijke, ja, liefdevolle intenties met elkaar zaken doen. En natuurlijk, ik zeg dat komt uit de liefde van God vandaan. En anders zal misschien zeggen, het komt uit Mohammed vandaan. Maar het zijn de basisprincipes die in de samenleving liggen, die in de schepping liggen. En dat is, wie goed doet, wie goed op moet, wie geeft, die kan delen en kan vermenigvuldigen. Dat zijn basisprincipes en ja, die zie ik ook bij mensen die niet in God geloven terug.
Wat heb je met Ameland?
Mijn moeder is op Ameland geboren. En die is als gezin, zijn ze in eind jaren 20 van de vorige eeuw van Ameland naar Wormerveer verhuisd. Omdat Ameland was straatarm. Mijn grootvader zat op de Grote Vaart. En ja, die kon vaak niet eens Ameland bereiken als hij in Nederland kwam. Omdat bijvoorbeeld de Waddenzee was dichtgevroren. Er viel op Ameland ook heel weinig te beleven. Ze hadden een groot gezin. En er is een hele groep Amelanders is weggetrokken naar, naar de Zaanstreek. En mijn ouders zijn in de jaren 60, 70 weer naar Ameland gegaan om daar op vakantie te gaan. En ja, dan ontstaat er een bepaalde liefde voor het eiland. En toen ik ging trouwen, toen was ik Ameland zat. En toen zeiden we van, joh, daar gaan we niet meer heen. En het gekke was, toen wij kinderen kregen, zochten we Ameland op. En ja, we zijn er erg mee verbonden geraakt. En we hebben uiteindelijk daar een huis gekocht. We zijn er regelmatig, maar ook onze kinderen komen er allemaal. Dus het is ook een massaclan op Ameland geworden. En iedereen heeft hetzelfde gevoel van, als je op Ameland bent, dan ben je weg. Je hebt de boot gepakt. Er komt rust. En ja, je kunt op een andere manier leven. En dat vinden we heel erg prettig. Ja.
Ja. Daar is ook een stichting naar vernoemd. Dat is natuurlijk ook geen toeval. Maar jullie hebben naast de AFAS Foundation ook nog een andere stichting. Stichting Fares. Of is dat niet meer...
Jawel, wij zijn als familie 10 jaar geleden begonnen met het opzetten van een eigen stichting. De achtergrond was dat wij als familie toch over nogal wat geld konden beschikken.
We hebben het over familie Mars?
Familie Mars.
Ja, oké. Dus dat is echt jullie...
Onze stichting. En wij hebben toen gezegd van, we gaan een stichting opzetten en dan gaan we een heel groot gedeelte van dividenden die we binnenkrijgen, gaan wij in die stichting uitgeven. En dat is eigenlijk totaal uit de hand gelopen. Die stichting heeft een enorme omvang gekregen. En ja, wij doen talloze projecten in de wereld inmiddels.
En nu hebben we het over Fares?
Ja. En de stichting Fares, zeg maar, wordt als bestuur bemand door familieleden. Mijn zoon Pieter zit erin als voorzitter. Ik heb twee schoondochters erin zitten, een dochter. En wij overleggen elke dinsdag in Amersfoort, in de Watertoren, over projectaanvragen, over voorstelsrapportages. En wij willen met varens licht zijn in de wereld. Licht zoals Christus het ook genoemd heeft in Matthäus 5, in de bergreden. En dat stukje licht stralen we uit door allerlei soorten projecten te financieren. Dat kan een heel groot project in Zuid-Soedan zijn. Maar het kan ook een klein initiatief in Nederland zijn. Vorig jaar hebben wij 70 projecten aangenomen. Ik denk dat wij vorig jaar bijna 9 miljoen hebben uitgegeven. Dus ja, het is heel betekenisvol en daar ben ik ook heel dankbaar voor. Het is voor mij de kroon op mijn werk. En naast Stichting Varens is later de AFAS Foundation opgericht. En zij was AFAS, zeg maar, hetzelfde gaan doen.
Ja,
dus alleen AFAS heeft een wat ander accent. AFAS zit toch wel op een wat andere base met projecten. En AFAS is ook wat anders georganiseerd in dat traject. Maar beide stichtingen proberen impactvol te zijn.
Ja.
En het leuke daarvan is dat ook Bas van der Veld het lijntje heeft overgenomen. En die heeft de Stichting Contribute opgericht. En ja, zo zijn we met elkaar als families ook actief als goede doelorganisatie.
Ja. Is er een soort gouden regel als het gaat om geld weggeven? Van wanneer geef je genoeg en wanneer geef je te veel? En in de Bijbel staat iets over de tienden. Dat is natuurlijk al heel oud. Maar je hebt hier vast al heel wat gesprekken over gehad. Hoe kijk jij ernaar?
Nou, wij hebben gewoon zakelijk een aantal afspraken met elkaar gemaakt. En dat betekent dat een percentage van de winst van AFAS gaat de AFAS Foundation in. En wij hebben gezegd als families dat van al het geld dat in de families binnenkomt, moet minimaal 25% worden belegd in de stichting. En de stichting geeft het geld ook uit. De praktijk is dat er meer wordt ingelegd dan we hebben afgesproken. Dat is mooi. En ja, het is ook van wat komt er op je af. Het is wel zo dat wij wel hele duidelijke regels hebben aan wie we geld geven en wat we van stichtingen verlangen. Wij verlangen heel duidelijk prestaties. Wij gaan stichtingen subsidiëren die heel veel geld hebben. Wij willen echt het verschil maken. En we willen ook dat er gepresteerd wordt. We willen ook dat het duurzaam is. Dus dat je echt een probleem oplost. En dat je niet iets in stand gaat houden wat in zichzelf geen creativiteit heeft. Het moet iets oplossen. Nou, en wij zijn op dat punt ook alweer klankbord voor heel veel stichtingen die geld aanvragen. Omdat wij met onze manier van werken ook hun weer stimuleren om aan duurzaamheid, maar ook aan effectiviteit vorm te geven.
En wat vind je dan van mensen die al hun geld weggeven? Want die zijn er ook. Over de grens bijvoorbeeld, hè, bekende voorbeelden. Komen denk ik vooral uit Amerika. Van mensen die echt zeggen van nou, ik heb miljarden verdiend. Ik geef gewoon alles weg, behalve 1 miljoen. Dat blijf ik op zitten. Dat is mijn laatste eilandje. En mijn kinderen die moeten het eigenlijk ook zelf maar uitzoeken. Dus een hele extreme vorm lijkt me dat. Heb je daar een visie bij? Vind je dat roekeloos juist prachtig?
Dat,
of wat?
Dat is hun keuze. Alleen, ze hebben hun bedrijf verkocht. Kijk, AFAS is een bedrijf wat nog steeds van de families is en van de families zal blijven. Dat bedrijf moet gefinancierd worden. Wij willen graag elke maand de lonen kunnen betalen. Dus wat hun doen, kunnen wij niet. Wij doen wat we kunnen. Alleen, er kan een andere tijd komen dat we andere beslissingen nemen. Alleen, ja, het is zoals het nu is. En ik kijk niet naar anderen. Ik kijk met name naar Nederland. En dan zie ik dat heel veel bedrijven amper iets doen. En ik roep hen op van jongens, doe mee. Ga een deel van je resultaten stemmen voor goede doelen. Want daarmee krijg je bedrijf een ziel. En daarmee kunnen we ook betekenisvol zijn in de samenleving. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat wij vorig jaar een eigen vluchtelingenopvang in Leusden hebben gerealiseerd. Voor 250 Oekraïners. Waar dan ook een school gevestigd is. Dat is een initiatief geweest van ons als stichtingen. Daar is heel veel geld in gestopt. Maar het heeft tot gevolg gehad dat we, ja, denk ik, een plekje kunnen innemen in de maatschappij. Betekenisvol kunnen zijn voor mensen die niks hebben. Betekenisvol kunnen zijn in een wereld waarin sommige mensen gewoon niet mee kunnen doen. Ik roep andere bedrijven op om soortgelijke initiatieven te nemen. En dat kunnen kleine projecten zijn, kunnen ook grote projecten zijn.
Ja. We gaan er straks nog wat uitgebreider over de AFAS Foundation hebben. Maar we hebben ook afgesproken om het te hebben over jouw inzichten over ondernemerschap. Je hebt ook het boek op schoot wat eigenlijk net uitgekomen is. Ja, misschien eens beginnen met de vraag wat volgens jou een goede ondernemer is. Wanneer ben je een goede ondernemer?
Nou, het is natuurlijk heel lastig om dat precies te definiëren. Ik heb zelf 10 lessen op papier gezet. Dingen die ik geleerd heb in mijn ondernemersleven. En ja, ik vind van belang in de eerste plaats dat je een droom moet hebben. Waar wil je heen? Wat wil je bereiken? Een droom kan niet zijn van ik wil rijk worden. Een droom kan niet zijn ik wil groot worden. Het gaat erom van wat is je bovenliggende doel? Waar wil je heen? En hoe kun jij ook je organisatie, je mensen die je in dienst hebt, inspireren om met elkaar samen aan die droom vorm te geven? Dat is de eerste plek. En dan kun je ook gaan praten over hoe ga ik het doen? En dan kom je op thema's van ja, denk in eenvoud. We leven in een tijd dat alles ingewikkeld gemaakt wordt. We leven in een tijd dat ja, de effectiviteit weg is. Ik heb geleerd dat als je naar eenvoud streeft, optimale eenvoud, dat het tot gevolg hebt dat je als bedrijf heel effectief kan zijn. Hoe ga je dat nou vormgeven in je organisatie? Hoe kun je dat nou handen en voeten geven? Nou, daar kan ik een heel lang verhaal over houden. Maar ja, daar liggen kansen. We leven in een samenleving, ook in het bedrijfsleven, dat we heel erg bezig zijn met het juridiseren van zaken. Bezig zijn met het formaliseren van zaken. Ik heb geleerd in mijn leven dat je eigenlijk moet streven naar een organisatie waarin de cultuur die je samen hebt, de regels voorschrijft. En niet dat de regels worden voorgeschreven door allerlei wetten, papieren, regels. Want dat slaat in feite je organisatie dood. Als je in staat bent om in een positieve bedrijfscultuur, waarin niet de regel, maar de mens centraal staat, te gaan werken, dan ga je ook je klanten bereiken. Je ziet bij AFAS hoe dat gaat. Klanten doen heel graag zaken met AFAS. Natuurlijk omdat we een geweldig product hebben, maar vooral ook omdat we een geweldige organisatie zijn. En het heeft te maken met die droom die we hebben. Die droom om zeg maar het wereld te veranderen. Andere manier van denken te krijgen als het om techniek gaat. Maar ook wel het zoeken naar eenvoud. Het zoeken naar liefde in relaties. En niet het contract of de regel. Nee, overen weer liefde voor het uiteindelijke doel moet het gaan doen. Dat is mijn visie.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je vrijheid terugverovert. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Ja, en die droom, want je bent natuurlijk ooit begonnen samen met Ton. Hadden jullie toen samen zo'n soort droom of hebben jullie daar veel over gepraat? Hoe is jullie compagnonschap eigenlijk in de kiem ontstaan en ontwikkeld?
Nou, vergeet niet hoe wij begonnen in 1996. Toen was er amper internet. Ja, er waren producten waarmee je afdelingen kon automatiseren. En we hadden toen de droom om aan ondernemingsprocesbeheer vorm te geven. We hebben er een boekje over geschreven in 1997 al. Het OPB-boek. En dat was eigenlijk onze droom van hoe moet je organisaties gaan automatiseren? Niet afdelingen automatiseren, maar processen automatiseren. Niet kijken naar hokjes, nee, kijken naar de organisatie als geheel. Dan lopen processen door die organisaties heen. Hoe kun je die in de klauwen krijgen? Het gekke is, toen we dat schreven, was er amper internet. Waren niet de mogelijkheden aanwezig die er nu zijn. En het hele OPB-denken, dat heeft eigenlijk in de afgelopen jaren vorm gekregen. En dat heeft ons als AFAS ja, heel veel gebracht. Alleen dat was ook onze droom. Iets willen doen wat je nog niet kon doen. Ik heb in mijn Mazzoek-periode heb ik een document geschreven, het kantoor van de toekomst. Dat heb ik geschreven in 1990. Als je dat document leest, is het nog steeds actueel. Dat was een droom. Gaan wij afdelingen, CQ bedrijven, financieel organiseren? Die droom heb eigenlijk nog steeds actualiteit. Neem het nog steeds mee. Kern van die droom: administratie doen met het licht uit. Dat wil zeggen, administratief werk moet verdampen. Het bedrijf moet het doen. En die administratie moet op de achtergrond, zeg maar, ja, worden gevoerd zonder dat er mensen aan te pas komen. Die droom, daar zijn we al heel lang mee bezig en die geven we met elkaar vorm.
Ja, dus nou ja, als we het boek openslaan, hè, dan zien we eigenlijk ook eigenlijk een soort samenvatting van, nou ja, ik noem dat al even, de 10 geboden van succesvol ondernemerschap. Ik vroeg, wat maakt een ondernemer succesvol? Je begon met eenvoud. Dat is ook een van de 10 pijlers, zou je kunnen zeggen. Je hebt nu net verteld over de droom. Wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt, ja, dat is goed ondernemerschap?
Nou, strijd.
Strijd.
Kijk.
Het lijkt haaks te staan op liefde, maar vertel.
Ja, maar ondernemen is ook strijd. Het is vaak met jezelf. Ondernemen is geen beroep waarvoor je kiest. Ondernemen is een missie waarvoor je kiest. Met de dag en nacht, het stempelt je leven. Maar je hebt ook als ondernemer strijd. Hè? Van hoe kan ik die droom waarmaken? Hoe krijg ik die mensen mee? Je hebt keuzevraagstukken. En soms moet je richting geven. Maar er zijn ook momenten dat je nee moet zeggen. Een voorbeeldje bij AFAS is. We hebben vanaf het begin gezegd. Wij willen prachtige software maken. Maar we gaan geen maatwerk maken. Dan moet je nee zeggen. Dat vraagt ook om strijd. Want heel veel mensen willen het wel. Klanten willen het wel. Maar je moet aan je lijn vasthouden. Maar je hebt dus ook strijd nodig om bepaalde beslissingen in je bedrijf er doorheen te krijgen. Veranderingen, het kan zijn dat je gaat verhuizen, het kan zijn dat je bijvoorbeeld een stichting opricht. Of er kan. Alle mensen hebben een mening, maar je moet op een hele slimme, maar ook enthousiaste manier proberen richting aan die club te geven. En dat is strijd. Succes zonder strijd bestaat niet. En dan moet je niet zeggen, dan ben je liefdeloos. Nee. Die strijd moet niet in het licht staan van jouw persoonlijk belang. Nee, die moet in het licht staan van het bedrijf wat je hebt. Wij zeggen altijd van, lieve mensen, jullie mogen van alles doen als het maar in het belang van AFAS is. Daar mag je voor strijden. En iemand die bij ons met sales werkt, moet ook strijden om die order binnen te halen. Want een tweede plek heb je niks aan. Een consultant moet ook strijden om de implementatie succesvol te maken. En vaak in grote organisaties waar mensen het allemaal weten, mensen niet willen, dat is strijd. En ja, die organisatie moet strijdvaardig zijn om met elkaar die droom te verwezenlijken. Dat is de basis.
Ja. Zelfs als je al zo'n goede marktpositie hebt, dan moet je nog steeds dus scherp zijn. En
als je niet meer knokt, ben je weg. Ik zie het ook in Nederland. We hebben bedrijven die zijn al 50 jaar aan het reorganiseren. En dan komt er een nieuwe CEO, moet weer gereorganiseerd worden. Ja, mensen slaan dood. Mensen die kunnen daar niet meer mee omgaan. En dan denk ik bij mezelf van, jongens, waar is de strijdvaardigheid van zo'n mooi bedrijf om met elkaar een marktpositie te verdedigen? Geldt ook bij ons. De grootste angst voor mij is dat we zelf ingenomen, ingezakt zouden raken en trots zijn op onszelf. Dat moeten we niet zijn. We moeten trots zijn op onze producten, op onze klanten. Maar we moeten met name iedere dag de strijd aangaan om nieuwe klanten binnen te halen en om het nog beter te doen. Iedere dag weer opnieuw, nog beter te doen. En dat geldt niet alleen voor mij, maar voor iedereen. Als jij een supermarkt hebt, dan wil je elke dag weer die klant binnen hebben. Wil je die klant serven. Wil die klant laten voelen dat je anders bent. Dat je beter bent dan een concurrent.
Wil je nog eens een van de 10 tegeltjes, wijsheden. Je kan het op allerlei manieren belichten. Maar wil je er nog eens een uitpikken?
Nou, plezier. Ik denk dat plezier is misschien wel een belangrijke factor waardoor je succesvol kan worden. Ik zeg altijd, als mensen hier 's morgens binnenkomen met enthousiasme, dan moeten ze 's avonds naar huis gaan met nog meer enthousiasme. Er moeten blije eikels zijn. Mensen moeten met plezier hun werk kunnen doen. En niet door dingen weg te lachen, maar wel om met elkaar, doelgericht, op een enthousiaste manier, dromen verwerken. En ik denk dat 's avonds een typisch voorbeeld is. Als mensen hier binnenkomen, worden ze blij. Ze gaan blij naar huis. Ja, plezier is zeg maar energie voor de hele organisatie. En ik ben in heel wat bedrijven in mijn leven geweest. Ik kom zoveel chagrijn tegen. Zoveel negativiteit tegen. En ik denk van, jongens, met plezier kom je verder. Met plezier kun je dingen bereiken. Met plezier haal je een hogere productiviteit. Dat moet de basis zijn van elk bedrijf. En dat wil niet zeggen dat je geen oog moet hebben voor problemen. Nee, je moet met name proberen op een manier samen te werken waardoor je energie van elkaar krijgt. Als wij een klant hier binnenkrijgen, dan moeten wij die klant het gevoel geven, ik ben welkom. Daarom maximaliseren we ook op het gebied van klantbeleving. De beste lunch, de beste koffie. de beste plek. Dat die klant het gevoel heeft van, jee, mag nog wat toe. Dat kom ik bij een fantastisch bedrijf, daar wil ik bij horen. Dat is plezier hebben in, ja, in het ondernemen, maar ook in het werken. Dat geven wij als AFAS aan onze klanten, maar ook aan onze medewerkers. En het gekke is dat lukt, hè, want we zijn een hele populaire werkgever. We hebben vorig jaar meer dan 1000 sollicitanten gehad hier. Wij hebben eigenlijk geen probleem om medewerkers aan ons te binden. En waarom? Omdat we gewoon een heel leuk bedrijf zijn. Geen bedrijf waarin de regel mensen beperkt. Nee, waarin vrijheid is. Waarin enthousiasme is. En waar mensen blij zijn.
Als je terugkijkt op je eigen ondernemersloopbaan, vind je dat je genoeg plezier gemaakt hebt?
Ja, ja. Ik heb heel weinig momenten gehad dat ik met chagrijn naar huis ging. Of dat ik met chagrijn naar mijn werk ging. Ik heb altijd als enthousiaste, blij ondernemer ook mensen kunnen inspireren. En ik heb ook gezien dat wat ik geef, komt terug. Als ik naar een klant ging vroeger en ik was chagrijnig, ik was negatief, dan krijg ik negativiteit terug. Als ik positief bij een klant ben, enthousiast bij een klant ben, krijg ik enthousiasme terug. Dan breng je dat verder. Dat zie je ook hier. Wat je geeft, krijg je terug. Liefde geven, krijg je liefde terug. Enthousiasme geven, krijg je enthousiasme terug. Plezier, nou, vul het maar in. En het is dus altijd mijn motto geweest om met plezier en enthousiasme mijn werk te doen. Ook in vrijwilligerswerk, wat ik heel veel gedaan heb. Ik ben voorzitter geweest van de kerkraad vroeger. Ik heb 10 jaar voorzitterschap van het Steunpunt Kerkenwerk gedaan. En ik had altijd als uitgangspunt, als je gaat vergaderen, dan moet je blij naar huis gaan.
Na een vergadering, dat is nog een uitdaging. Een
vergadering hebben en dan toch s'avonds naar huis gaan en zeggen, jongens, we hebben een leuke vergadering gehad. En vaak is het anders. Ik heb ook al vergaderingen meegemaakt. Ik thuis kwam en dacht, jongens, eerst een paar borrels en anders slaap ik niet. Nee, probeer als instelling te hebben, we gaan over hele mooie zaken praten. We gaan elkaars nieren proeven. En we gaan allemaal wel met enthousiasme en blijdschap naar huis. Dat is de basis. Ja.
Je loopbaan is natuurlijk niet altijd leuk geweest. Je zei het al, het kan nooit 100% fun zijn. Is er wel eens een moment geweest dat je dacht, ja, nu stop ik ermee. Ik hang het bedrijf aan de wilgen of wil ik wel verder?
We hebben best wel momenten gehad dat het lastig was. Hè? Kijk, vergeet niet dat als je begint, dan krijg je dingen die niet goed gaan. Het product is nog niet wat je hebben wilt. Je hebt niet de juiste mensen om je heen. Mensen willen niet meebewegen. Nou, dan voel je je vaak eenzaam. Dan moet je beslissingen nemen. Het mooie daarbij is dat ik wel altijd een compagnon heb gehad die met mij meestreed. We deden het echt samen. En wij konden elkaar dan ook, zeg maar, de goede richting induwen. Er zijn ook momenten geweest van, we stoppen ermee. Maar wel momenten geweest van, jongens, dit is wel even lastig. En hoe gaan we hiermee om? Maar dat heeft ieder ondernemer. Ook als je met mensen werkt, dan kun je soms met teleurstellingen te maken krijgen. Mensen gaan plotseling weg of mensen functioneren niet meer. Dat grijp je als ondernemer ook aan. Maar uiteindelijk moet je beslissingen nemen om het bedrijf verder te brengen. En ja, dat hoort erbij. En ja, dat is soms lastig, maar ja, dat hoort bij het ondernemerschap.
Ja, dus als het zwaar was of je zat in een moeilijke fase, dan had je veel aan Ton eigenlijk als compagnon. Zijn er nog meer mensen waarvan je denkt, hey, die hebben mij echt geholpen?
Ja, ik denk Bas en Arnold met name. Ja, ik bedoel, we hebben
in de latere fase dan, ja, of ook al toen ze nog jong waren? Of?
Maar ik denk dat ik heel eerlijk moet zijn. Ik denk dat Ton en ik het meest aan elkaar gehad hebben. En dat daarbuiten toch het vaak lastig was om de emoties te delen of om zaken met elkaar verder uit te spreken. Het zat vaak bij Ton en mij.
Ja. Had je in die tijd nog geen coaches of zo? Of hoe,
Nou, ik ben niet zo'n coachfiguur.
Vertel eens.
Nee, ik vind, kijk, coaches die gaan jou vertellen hoe het allemaal moet. Maar ja, ik weet het zelf wel. Ik zoek zelf die weg wel. En ik heb wel eens een tijd een bedrijfspsycholoog gehad waarmee ik aan de slag ben gegaan om mezelf te ontdekken. En die heeft mij geleerd van, Piet, in je leven zijn twee dingen. Je hebt een talent, een verborgen talent. Maar je hebt ook een verborgen angst. En heel veel dingen doe je automatisch in je leven, maar die worden aangestuurd door je talent en je angst. Als je nou in staat bent om die twee elementen te herkennen, dan kun je misschien dingen die je automatisch doet beïnvloeden. Nou, mijn verborgen angst is bijvoorbeeld, als ik geen grip heb, als ik het eindpunt niet zie, dan ga ik overreageren. En in plaats van door te vragen, ga ik dan veel te snel conclusies trekken. En ik heb met name geleerd om met dat element op een andere manier om te gaan. Om mezelf te leren kennen van, is het een echt probleem of is het een probleem wat komt door wie ik ben? Dat geldt ook voor mijn talent. Mijn verborgen talent is verbinden. Ik kan heel makkelijk mensen aan me binden. En of het nou een klant is of een medewerker is, die verbinder die werkt in mij elke dag. Maar soms kun je ook dingen verbinden die je niet wil. Ik heb met die elementen heb ik geworsteld. Ik heb van die gesprekken heel veel geleerd. En ik raad iedereen aan om eens aan de bak te gaan van wie ben je nou zelf? En wat stuurt jou nu aan? En ik heb met die gesprekken mijn eigen besturingssoftware in zicht gekregen. En ben bewust in bepaalde zaken omgegaan. En dat is heel mooi. En ze hebben verbeterd. Ja, duidelijk.
Mooi. Misschien weer even terug naar ondernemerslessen. Je hebt heel wat meegemaakt natuurlijk. Hè? En we hebben er al een aantal ook uit het overzicht gehaald. Ik ben ook wel benieuwd of er iets is waar je vroeger kritiek op gekregen hebt. Waarvan je nu denkt, ja, ze hadden eigenlijk ook wel gelijk.
Ja, misschien dat ik wel... Ook als het ging om mijn visie heel dogmatisch was. Ik kom een beetje op mijn achtergrond vandaan. Dat ik wel heel wat dogma's gehad heb. Dat ik wist hoe een organisatie moest worden geautomatiseerd. Dat ik wist hoe een organisatie moest gaan werken. En ik heb dan afgelopen misschien wel 10, 20 jaar geleerd van... Probeer heel veel mee te bewegen met organisaties. Zodat die dogma's geen blokkade vormen om met elkaar samen te werken. En probeer de organisatie te veranderen. In het proces wat je met elkaar aangaat. Dus ik ben minder stellig geworden. En ik ben meer met organisaties mee gaan bewegen. Maar wel met hetzelfde doel, namelijk uiteindelijk het doel van OPB, ERP, dat met elkaar te bereiken.
Ja, dus je houdt wel echt vast aan de droom. Alleen de weg ernaartoe kan anders zijn. Ja. Interessant. En zijn er dingen die je doet om nieuwe inspiratie op te doen? Of waar doe je nieuwe inspiratie op? Zou ik ook kunnen vragen.
Nou, ik heb... een goede maand geleden reis gemaakt naar Cambodja. Heb ik heel veel gedaan. Dat inspireert mij. Als ik zie hoe in dat land zaken gaan. Hoe mensen bezig zijn om arme mensen te helpen. Maar ook hoe we met onze foundations daar prachtige dingen hebben kunnen bereiken. Grote irrigatiewerken. Nu een ziekenhuis wat we gaan bouwen om een droom van een arts te verwezenlijken. Ja, dat geeft mij inspiratie. Mensen die met heel weinig heel veel kunnen bereiken en echt een verschil maken. Ik ga binnenkort weer een reis maken naar risicoland. Ik kan geen namen noemen, maar daar doen we heel veel in dat land. En ik denk dat ik daar in dat bezoek heel veel kan betekenen voor heel veel mensen. Maar dat betekent ook dat ik zelf weer geïnspireerd raak om dingen nog beter en nog anders te gaan doen.
En slaat dat ook nog weer terug op AFAS, dat je daar iets mee kunt? Of heeft dat niks met elkaar?
Ja, ik heb vanmorgen een gesprek gehad over Curaçao. Ik ben in Curaçao geweest vorige week. Ben ik ook nog naar twee projecten wezen kijken. En daar praten we dat hier intern ook door, van wat kunnen wij nog betekenen? Ja, dat slaat terug op ons zijn. Die stichtingen zitten zo verweven met ons DNA. Of het nou binnen de families is of binnen AFAS is. We zijn een bedrijf met een ziel. En daar praat je met elkaar over. En die ziel die verrijk je met die bezoeken die je gedaan hebt. Maar dat maakt ons ook als bedrijf sterker. Als wij liefde in elkaar stoppen, in de medemens stoppen, in de klanten stoppen, dan worden we nog meer gezien. En het is geen marketing. Het is leren begrijpen wie je als mens bent. En daar ook met elkaar vorm aan geven. Dat kan ik niet alleen doen. Dat doen we met 700 mensen. En dat inspireert me. En als ik een bezoek breng aan een land, of aan een project, het kan ook in Nederland zijn. Ja, dan kan ik blij worden. Ik werd gisteren aangehaald door een medewerkster. Die is projectleider geworden van een project binnen AFAS. Dat is een project in een gevangenis in Nederland. En ze kwam naar me toe en zei, Piet, ik ben zo ontzettend blij. Ik zei, wat heb je dan? Ze zei, ik ben gisteren in de gevangenis geweest. Ik zei, nou leuk is dat. Nou, dat is een stichting van Peter Faber, wel bekend. Die is al in de 70.
Is dat een zanger, acteur?
Ja, een zanger, acteur. Mm-hmm. En die Peter Faber probeert gevangenen perspectief te geven voor een nieuw leven. Daar gaan wij een project mee doen. En ja, we hebben een medewerker van AFAS, die is projectleider erop geworden. Die moet het gaan volgen. En wat zie je dan gebeuren? Dat het ook een medewerker verandert. Je ziet dat, je ziet wat er gebeurt. Je ziet de tegenstelling en die is trots dat ze een bijdrage mag leveren. En daar heeft ze ook alle vrijheid voor. Nou, dat geeft ja, een dimensie aan ons als bedrijf.
Dat doet echt wat met je? Of dat,
ja, dat doet
En wat dan?
Nou, ik ben dan trots dat zo'n medewerker die ervaring heeft gehad. Dat ze meerwaarde heeft gehad voor mensen die geen uitzicht in het leven hebben. En dat gaat wat betekenen voor haar, maar ook voor die mensen waar ze mee bezig is.
Ja. En als ik dit nou probeer te vertalen naar, ja, ik noem het even de gewone sterveling ondernemer. Bedoel ik op geen enkele vervelende manier, hè, maar de ondernemer die 5 of 10 medewerkers heeft zoals ik. Hoe kan die anders ondernemen? Dus als die naar jou kijkt, hè, je gaat naar het buitenland, je raakt geïnspireerd, met goede doelen bezig. Klinkt ook een beetje alsof, ja, dat is voor jou weggelegd, maar niet voor mij. Hoe zou je daarop reageren?
Ik denk wat je zegt wat niet waar is. Kijk, voorbeeldje is, in Leusden hebben wij een vluchtelingenopvang. Nou, inmiddels heeft de gemeente het stokje overgenomen. We zijn wel erg betrokken, maar er is ook in Leusden een hele grote groep mensen ontstaan die om de vluchtelingen heen staan. Dus er is een inspiratienetwerk gekomen van allemaal mensen die dingen voor die vluchtelingen doen. Er zitten ook heel veel plaatselijke ondernemers in. Die zeggen, joh, ik wil ook een steentje bijdragen. Ik heb een bedrijf, kan ik niet. Ja. Dus het gaat niet om van, hoeveel heb je? Nee, het gaat erom,
Wat geef je,
welke intentie heb je? En het is niet alleen een kwestie van geld, maar het is ook een kwestie van dingen doen. Toen wij aan de overkant bezig waren met het inrichten van die vluchtelingenlocatie, hebben we zoveel mensen gehad die zeiden, joh, ik wil een steentje bijdragen. Vanuit de samenleving, vanuit AFAS, vanuit... En dan word je blij. Want de meeste mensen willen goed doen. Kijk, we leven in een samenleving die soms het beeld geeft van liefdeloosheid. Dat is niet zo. De meeste mensen willen omzien naar mensen die kwetsbaar zijn. De meeste willen omzien naar mensen die een stukje steun nodig hebben. Het zijn de politici die door allerlei frames een wereld laten zien die niet bestaat. Het gaat om vluchtelingen ook. Leusden heeft een warm hart voor vluchtelingen. Ik geloof in het vrijwilligersnetwerk dat meer dan 500 mensen zitten. Daar zijn we trots op in Leusden. AFAS heeft een eerste stap gezet. AFAS heeft er geld in gezet. Maar de gemeenschap heeft het overgenomen. En dan zeg ik ook tegen alle ondernemers van, je hoeft geen miljoenen weg te geven. Maar probeer wel te kijken op wat voor punten je wel een steentje kan bijdragen. Dat kan door arbeid zijn. Dat kan soms zijn door, ja, misschien wel een stukje van jouw talent beschikbaar te stellen. Ga er op een goede manier mee om. Ik heb nooit anders gedaan. Ook niet toen ik klein was. Dat is de basis. En neem 1 ding mee. Wat je geeft, krijg je terug. Een ondernemer in Leusden, een restaurant, een retailer, die zich afsluit voor de gemeenschap, die sluit zich af voor de mogelijke klanten die hij kan krijgen. Stel je open. Zie die gemeenschap. Maak er deel van uit. Investeer er een klein stukje in. En dan gaan er hele mooie dingen gebeuren.
Mooi. Je herinnerde mij er eigenlijk aan dat wij bij Eager People, zo'n klein bedrijf, iemand aan het werk hebben uit Oekraïne. Dat is een jonge dame van 32 en die wilde heel graag werken. En die werkt nu fulltime via Eager People bij het Leger des Heils. Dus die doet allerlei klusjes. En ja, dat kostte ook extra moeite om haar aan het werk te helpen. Dus daar heb ik ook, zeg maar, een klein steentje mogen bijdragen. En dat zeg ik niet om mezelf op de borst te kloppen, maar ik was eigenlijk vergeten van, ja, je kan ook op die manier wat doen door, ja, ja, net even, ja, wat extra moeite te doen.
Nou, het mooie wat we hier zien in Leusden, dat van die 250 mensen die hier wonen, die hebben de mooiste locatie van Europa. Prachtig ingericht, mooie kamers, mooie faciliteiten. Maar de meeste mensen zijn aan het werk. Is ook op allerlei manieren gestimuleerd door de gemeenschap in Leusden. Ook hier werken een aantal Oekraïners. En we zien gewoon dat ze weggevonden hebben. Het leuke is, hè, ik vroeg vandaag aan een tuinman die bij ons in dienst is, van, joh, wat zijn jullie daar aan de overkant aan het doen? Hij zei, ja, we gaan daar groentetuintjes aanleggen. Ik zei, waarom ga je daar groentetuintjes aanleggen? Ja, ze hebben heel veel Oekraïners, die zijn ouder, die kunnen niet werken. Maar die moeten wat te doen hebben. Die willen hun eigen groenten gaan verbouwen.
Paprika's.
Dus er wordt nu
kweken, whatever. Ja, ja.
Er wordt nu een groentetuin aangelegd. Mensen gaan aan het werk. En ja, het is leuk ook. Snap je?
Ik zou nog wel één tegeltje of gebod eruit willen pikken? Zou je de laatste willen kiezen? En dan,
nou, dat gaat om ethiek.
Ethiek? Wauw, zwaar woord of
kijk,
niet?
Wat bedoel ik met ethiek? Je kunt 9 geboden hebben of 9 uitgangspunten hebben. Je kunt nog zo'n mooie droom hebben. Je kunt nog zo bezig zijn met eenvoud. Je kunt nog zo bezig zijn met passie. Je kunt nog zoveel bezig zijn met werkplezier. Alleen als het de ethiek niet klopt, dan klopt niks. Wil dat zeggen, als jij al die dingen op een leuke manier gaat doen, maar je doet het alleen maar in belang van jezelf, doe je het verkeerd. Als jij alles doet, maar geen belasting wil betalen, maak je een hele grote fout. Als jij alleen maar bezig bent met je eigen positie, is dat ethisch te verwerpen. Het gaat om de positie van jezelf, het gaat om de positie van het bedrijf en van de mensen waarmee je werkt. Dus ik vind dat ethiek, cultuur heel belangrijk zijn in het bedrijf. Wij zijn heel erg bezig met MVO, met CSR. Hoe kunnen wij onze footprint op de aarde minimaliseren? Energieverbruik, afvalstromen, gezond eten, gezond leven. Dat zijn basiselementen die bij ons bij de cultuur horen en bij wie we zijn horen. Ik zie er ook wel veranderingen in komen. Kijk, ik heb zelf het gevoel dat wij naar een ander economisch model toe gaan. Ik heb heel veel moeite met bedrijven die ja, heel hard roepen dat ze goed zijn, maar waar de verschillen heel groot zijn. Een voorbeeldje is, ik heb een advocaat van de Zuidas, die rekent €800 per uur. En hij heeft een play, die moet schoongemaakt worden door de schoonmaker uit Oekraïne, die €12 verdient. En die misschien met steun van de overheid probeert rond te komen. Die tijd gaat over. Want de vraag maar, wie kan het meest gemist worden? Als die advocaat 3 weken ziek is, loopt het gewoon door. Als die schoonmaker 3 weken ziek is, niet meer. Is die play vuil, is vies. Wij moeten naar een economie toe waarin ook oog is voor de mensen die het niet kunnen. Die misschien aan die onderkant zitten. Het is natuurlijk heel erg, ook in Nederland, dat we een enorm begroei van armoede zien. Maar dat komt ook omdat in bedrijven de verschillen vaak veel te groot zijn. Als je bij ons komt, proberen wij binnen AFAS ook de mensen die misschien, als het gaat om software, geen grote toegevoegde waarde of geen toegevoegde waarde, wel een positie te geven dat ze overal mee doen. Een goed salaris, ook winstdeling. Alle emolumenten die je een goede programmeur hebt, hebben hun ook. En het gekke is, dan krijg je een heel ander bedrijf door. Wij kennen die verschillen niet. En ik geloof ook dat wij naar een samenleving toe gaan, waarin arbeid schaars gaat worden. We hebben steeds minder mensen. En dat wij door middel van hogere productiviteiten, niet door harder te werken, maar door slimmer te werken, iedereen een plek moeten kunnen geven. En dat is ook ethiek. Ik vind het ethisch verwerpelijk dat er groepen mensen zijn die neer worden gezet als ja, vervangbaar, eigenlijk niet nodig, maar die eigenlijk wel, als het gaat om de kwaliteit van de organisatie in het geheel, enorm belangrijk zijn. En dat is die schoonmaker. Dat is die man die in die keuken staat. Dat is diegene die koffie schenkt. Dat is diegene die juist de cachet aan je bedrijf geeft. Die zijn voor mij ook belangrijk.
Ja. Nou, ik zit met Eager People 100% in de facilitaire dienstverlening. Dus dat zijn precies die mensen die jij schetst. En mensen hebben geen idee. Ze zeggen, facilitair, wat is dat? En dat komt vaak omdat die mensen doen onzichtbaar hun werk. Dus eigenlijk nemen we heel vaak voor granted wat we allemaal krijgen. Dus ja, we gaan er gewoon vanuit dat het er is. Maar het wordt ook door mensen gedaan. En jij zegt eigenlijk van, vooral in dat soort beroepen moeten die mensen een kans krijgen.
Dan gaan dingen veranderen. Er is een boekje geschreven, helemaal boekje. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers. Dat gaat over een staking in Amerika van vuilnismannen. En het werd, in de kortste keren was het 1 grote puinhoop in New York. En daar wordt ook al de vraag gesteld van ja, die bankier die dan met $300.000 naar huis toe gaat. Als die ziek wordt, als hij 3 maanden niet is, loopt het allemaal door. Maar die vuilnismannen, heel New York lag plat, helemaal boekje. Ik denk dat op dat punt we een heroriëntatie gaan krijgen. Iedereen is belangrijk. En natuurlijk zul je loonverschillen blijven houden, dat begrijp ik ook. Maar het moet niet zo zijn dat je groepen mensen krijgt die amper kunnen leven, om de andere mensen, die dan met topinkomens weggaan, te pleasen. Nee, er zal oog moeten zijn voor beide. En er moet een goede balans komen. Die balans moet niet de regering maken. Hè? Want de overheid is alleen maar bezig om geld binnen te halen om het overheidsapparaat groter te maken. Nee, de bedrijven moeten zelf beseffen dat wil je succesvol in de toekomst zijn, zal iedereen moeten meedoen. Dan zal ook iedereen van het bedrijf moeten kunnen leven. Dat is de basis. En ook jij als bedrijf, hè, ben er echt van overtuigd. De komende jaren komt er heroriëntatie. Je hebt het op Schiphol gezien, wat er gebeurde. Met de mensen die de vracht moesten afhandelen, de beveiligers. Dat was minimaal werk voor zo weinig mogelijk geld. Alleen we weten inmiddels ook, als we ze niet hebben, kunnen we niet vliegen. En ze zijn rete belangrijk. En daarom moeten die mensen beter gewaardeerd worden.
Ja. We gaan nog heel even naar het ondernemerschap. En dan wil ik graag ook gaan afronden, want je hebt natuurlijk een drukke agenda. Maar nog heel even over hoe kun je een beter ondernemer worden? En we hebben natuurlijk al allerlei dingen van je gehoord. Allerlei lessen die je zelf geleerd hebt of van anderen. Maar stel je mag nu met een ondernemer gaan werken. Wat zijn dan de eerste drie stappen die je zou zetten? Waar zou je beginnen om iemand te helpen?
Nou, ik zou beginnen met de eerste les. Maak jezelf klein. Als je jezelf groot gaat maken, dan kom je er niet. Maak jezelf klein. En dan bedoel ik te zeggen van, je mag je bedrijf groot maken, maar het gaat niet om jouzelf. Je bent vervangbaar. Hè, morgen dan kun je tegen de boom rijden, is het gebeurd. Maak jezelf even klein. Probeer een bedrijf op te zetten waarin ja, zeg maar, de mensen het met elkaar doen. Jij bent een heel belangrijke spil, maar de mensen moeten het doen. Tweede punt is, wat is nou je droom? Waar wil je heen? Wat wil je bereiken? En hoe wil je dat bereiken? En derde punt is toch wel, zet die medewerker op de eerste plaats. Als je daar goed voor bent, ben je ook goed voor de klanten. Want als jij goed voor de medewerker bent, gaat die medewerker zo goed om met zijn klant. En de gedachte van, ik moet klantgericht zijn, heel hard bezig zijn, maar ik heb geen oog voor mijn medewerker, heeft tot gevolg dat je niks bereikt. Nederland heeft heel veel kansen en mogelijkheden. Er zijn fantastische dingen op de rol. Hè. Denk aan de hele energietransitie. Er zijn talloze dingen mogelijk. Ga daar je weg in vinden. En probeer hele mooie dingen op te bouwen. Niet door jezelf groot te maken, maar door jouw droom te verwezenlijken. Met mensen die om je heen staan. Dat is mijn mening.
Mooi. Stel, iemand is geïnspireerd door deze aflevering en denkt van, ik wil eigenlijk wel iets gaan doen. Een project opzetten, een beweging starten, al dat soort gedachten. Kunnen ze dan bijvoorbeeld bij de Havas Foundation aankloppen? Of zou jij een andere tip of een ander advies hebben?
Nou, ga eens zoeken op internet. Ga eens kijken bij Stichting Varen. Er staan hele mooie voorbeelden op. Ga eens kijken op de site van de Havas Foundation. Maar je kunt ook eens meedoen met een activiteit van de AFAS. Hè. Ga bijvoorbeeld naar een activiteit Zo werkt de AFAS Foundation. Kun je zo op inschrijven. Kun je een keer kennis maken met hoe we werken. En zo zijn er talloze sessies die kosteloos kunnen worden bijgewoond. Waarin je geïnspireerd kunt raken door onze visie, onze manier van werken. En ja, misschien dat je daar ook voor de toekomst van hebt. Ja.
Ja. Heb je ook nog een leestip voor de luisteraar?
Ja, ik lees van alles en nog wat. Kijk, ik denk dat je eigenlijk met z'n allen dit boekje moet lezen, Bespiegelingen van een entrepreneur. En ja, ik denk dat ik moet zeggen dat als je het boekje wil hebben, dan stuur een mailtje naar de maker van de podcast en dan komt het wel goed.
Helemaal goed. We hebben ook speciale boekenafleveringen bij de Groeiveel podcast. Die zijn wat korter. Dit zijn de diepte interviews. We hebben ook nog kortere versies, dus wellicht komt dat nog een keer aan bod.
Ga het eerst maar lezen.
Precies, daar gaan we beginnen. Piet Mars, ontzettend bedankt voor je bijdrage.
Jij ook. Ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan vinden. Heel veel succes.
Dankjewel. Groeivoer. Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat
dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen, verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die je kent. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.